Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
Neurodiversiteit op het werk gaat over verschillen in hoe mensen denken, communiceren en functioneren binnen organisaties. Maar de manier waarop werken is georganiseerd heeft daarbij vaak meer invloed dan we ons kunnen realiseren. Vooral wanneer we uitgaan van één type, die ideale medewerker die eigenlijk helemaal niet bestaat. De vraag is hoe organisaties beter kunnen aansluiten bij diverse werkstijlen zonder neurodiversiteit direct als een probleem te zien. Moeten we ons werk anders organiseren om verschillen tussen mensen echt de ruimte te geven? En moeten we daarbij ons idee van die ideale werknemer, daar is die weer, loslaten? Nou, we hebben een studio vol om daarbij te helpen. Jantien van Berkel is universitair docent interdisciplinaire sociale wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Jasmijn van Harten is universitair hoofddocent bestuur en organisatie. Wetenschap, USBO afgekort aan de Universiteit Utrecht ook. En Wouter Schamel is de gast, adviseur inclusieve arbeidsmarkt bij het AWVN. Fijn dat je luistert.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, Jantien, Jasmijn, Wouter, fijn dat jullie er zijn. Ja, de aflevering begint in mijn hoofd direct alweer met verwarring. Maar dat is wel vaker zo, want we hebben neurodiversiteit en neurodivergentie. En tot op een paar jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord. En ondertussen hebben we twee termen en ik weet van allebei niet wat het is. Dus Jantien, help mij.
Neurodiversiteit is inderdaad, zoals je het net hebt uitgelegd, inderdaad eigenlijk breinvariatie, verschillende manieren waarop de hersenen kunnen werken. En dat werkt ook door de manier waarop je werkt. En dat heeft dus betrekking op iedereen. En neurodivergentie is een ander concept. Dat wordt wel eens vaker gebruikt in dezelfde sferen. Maar het heeft eigenlijk een andere logica. Neurodiversiteitsdenken gaat dus over, dat gaat over iedereen. En neurodivergentie gaat erover, dat is de groep die je tegenover de groep mensen zet die neurotypisch denkt.
Ah.
Dus de grootste groep mensen heeft eenzelfde manier waarop hun brein werkt. En dan heb je nog een groep waarbinnen wat meer variatie zit. En dat is neurodivergentie. En bij willen wel echt pleiten voor het neurodiversiteitsdenken.
Dus. Ja. Dus als ik het simpel voor mezelf vertaal, dan hebben we het over bij neurodivergentie over mensen die dan een diagnose, noemden we het zo? Nee, zo noemden we het al niet eens. Die ergens in een spectrum zitten en daar wordt dan een label aangeplakt. En die zijn dan anders, denken we dan. En bij neurodiversiteit zeg je ja, iedereen is anders.
Ja.
En daar is een schaal van anders.
Ja.
Van links naar rechts en van boven naar onder. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Want er is niet één soort mens.
Nee, de diagnose denken, dat is meer, komt meer het traditionele medische model.
Ja.
En dan wordt er eigenlijk gekeken naar wat wijkt af en wat levert problemen op.
Ja.
En neurodiversiteitsdenken, dat is meer sociaal bekeken. En dat gaat dus eigenlijk uit van variatie. En het idee is dus van ja, dat wordt pas een probleem op het moment dat de context. Dus de werkvloer daarvoor zorgt.
Ja.
Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met variatie in de hand waarmee je schrijft. En je kan rechtshandig zijn, je kan linkshandig zijn. Je kan zeggen, je kan neurotypisch zijn, is rechtshandig. En op het moment dat er alleen maar rechtshandige scharen liggen, dan lijken linkshandig heel erg onhandig. Terwijl als je zorgt dat de omgeving daarop is ingericht, dus dat er goede scharen liggen, dan is er gewoon sprake van variatie. En dan is het gewoon anders.
Nou heb ik hier in de studio, los van dat ik een adviseur inclusieve arbeidsmarkt heb van de AWVN, dus de grootste werkgeversvereniging, zeg ik nog maar even erbij, heb ik twee universitair docenten. De ene die zit in de sociale, interdisciplinaire sociale wetenschappen, dat is al prachtig. En één die is van de bestuurs- en organisatiewetenschappen. Jullie kijken allebei vanuit een andere blik naar dit onderwerp. Hè? Dus Jasmijn, help mij even. Jij zit hier aan de bestuurs- en organisatiewetenschapskant. Hoe kijk jij dan naar dit onderwerp? Waarom vind jij dit interessant? Waarom past dit bij jouw vakgebied?
Ja, ik kijk ernaar vanuit een organisatiebril vooral. Een werkgeversperspectief. Niet zozeer omdat ik verstand heb van hoe dat brein werkt. Ik ben geen psycholoog en al helemaal geen neuropsycholoog. Zou ik best willen zijn, maar daar is misschien nu te laat voor.
Nooit te laat.
Nee, leven lang leren. No. Ook bij de universiteit. Ja. Ik vind het vooral heel boeiend om te kijken hoe kan je nou die natuurlijke variatie die voorkomt in een werkomgeving accommoderen. Wat vraagt dat van de direct leidinggevende, van de collega's, van het HR-beleid? En hoe kun je dat inderdaad op een manier doen dat variatie geen probleem wordt, dat het niet divergeren wordt en daarmee mag je via de draaideur weer naar buiten. Maar hoe kun je, zeker in een arbeidsmarkt, zeker in een publieke sector waar alle handen nodig zijn, gebruik maken van al die talenten en die krachten?
Ja.
En wat vraagt dat dus van een werkgever? En ook, ja, waar houdt dat op? Waar houdt de verantwoordelijkheid op? Waar zijn soms beroepen en taken die om een bepaalde vaardigheden en misschien dus ook cognitief profiel vragen, waardoor je niet altijd alles kan includeren? En waar zitten de ideal worker norms, de verwachtingen over functioneren, het eigenlijk in de weg en zorgen voor exclusie? Dat zijn hele spannende vragen waar ik graag naar zou willen kijken.
Oké. Ja, en Jantien, vanuit de interdisciplinaire sociale wetenschap. Jij weet dus alles over sociale wetenschap. Dat kan niet anders. Jij zit overal tussenin.
Ja, ik zit overal tussenin. Ja, dan kan je zeggen, je weet alles of je weet niks.
Ja, maar hoe kijk jij naar dit onderwerp? Waar zit voor jou dan de fascinatie?
Ik kijk er naar vanuit een maatschappelijke bril en ook meer systemisch. Dus ik kijk ook bijvoorbeeld naar beleid. Want die werkgevers en die organisaties, die hebben ook met beleid te maken. Die bepaalde dingen mogelijk maken en niet mogelijk maken. Dus ja. Zo kijk ik daarnaar.
Ja, en dan vraag ik maar even aan Wouter. Wouter, waarom moeten we het hierover hebben? Want als we het allemaal goed georganiseerd hadden en iedereen was blij aan het werk en was aan het doen waar hij goed in was, dan hadden we dit gesprek niet gehad.
Nee. We zien toch steeds dat heel veel mensen vanwege hun neurodivergente achtergrond niet aansluiten bij de arbeidsmarkt. Of dat de arbeidsmarkt niet aansluit bij hen. Dat er nog heel veel mensen niet aan het werk komen. Ofwel dat er heel veel mensen aan de slag zijn bij werkgevers. Maar om verschillende redenen uitvallen. Verzuimpercentages die relatief hoog zijn onder werkgevers. Dus reden genoeg om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, kortom, valt nog een wereld te winnen eigenlijk.
Zeker weten.
Ja. Zijn er ook nog steeds veel mensen die buiten de arbeidsmarkt blijven omdat ze niet voldoen aan, nou ja, überhaupt al, het hele sollicitatieproces is best wel een communicatief proces. Het gaat ook heel vaak, zijn mensen helaas nog steeds op zoek naar de klik met iemand. Ja, als jij niet zo extravert bent, dan sta je al 1-0 achter vaak.
Ja, we zien dat heel veel sollicitatiegesprekken en sollicitatieprocessen nog om die klik gaan, nog om die cultural fit. En dat heeft ook met neurodiversiteit te maken. Bij mensen met neurodivergente breinen, die zijn mogelijk reageren net iets anders dan jij op een sollicitatiegesprek. Of jij hebt zelf een bepaalde cognitieve stijl die jij gewend bent van jezelf en van je directe collega's. En aan de hand van wat je bij jezelf ziet en bij je collega's, ga je weer de eerstvolgende. Ja. Werven en selecteren. En ja, dan sluit je ook mensen uit. Ook mensen met meer neurodivergente profielen.
Ja, Jantien, ik zit ook te denken dat het heeft natuurlijk ook heel erg met een soort normbeeld te maken, volgens mij. Dus ja. Wat verwacht je van iemand die bij je werkt? Ja. En alles wat afwijkt, vind je dan gek, maf, raar, ingewikkeld? Er komen gelijk labeltjes aan te zitten.
Ja, en vaak zijn dat ook hele impliciete verwachtingen. Dus dingen waarvan je niet eens echt bewust bent dat je ze verwacht.
Ja.
Dat kan gaan over personeelsuitjes of iemand, of je vindt dat iedereen mee moet. Kan zijn over wat je vindt, hoe iemand zijn pauze doorbrengt. Vergaderstijlen en hoe je die inricht. En dat soort structuren binnen de organisatie, daar zitten eigenlijk ook al impliciete normen en verwachtingen achter.
Ja. Maar het gekke is, dat staat nergens, maar heel veel mensen voelen het direct.
Ja.
Wat is dat dan?
Ja, dat zijn ongeschreven regels. Inderdaad, als je ze niet voelt, dan kan het zijn dat als je medewerker vraagt hoe gaat het, dat je een oprecht antwoord krijgt. Terwijl je natuurlijk alleen maar moet zeggen.
Goed.
Gaat goed, een beetje druk.
Ja, zo, ik heb ooit een detacheringsbureau voor mensen met een handicap gehad. En ik weet nog dat ik met een... kandidaat naar een klant ging. En dat die jongen die, vroeger zeiden we dan dat hij Asperger had, maar die zat ergens dus op het autistisch spectrum, zeggen we tegenwoordig volgens mij. En die, er wordt altijd natuurlijk gevraagd, als je ergens gaat solliciteren, wat wil je drinken? En die gaf daar altijd heel eerlijk antwoord op, want die wil namelijk altijd Red Bull. Maar als je in een werksituatie zit en je komt bij iemand, dan is het koffie of thee. Dat is het antwoord. Maar ja. Dat was niet zijn antwoord. Dus die moesten we dan echt helpen door te zeggen, oké, weet je, maakt niet uit wat je antwoordt, maar het antwoord is koffie of thee. Een van de twee. En dan moest je, dat moest echt gewoon een soort ingeprogrammeerd worden, want anders dan stond hij gelijk alweer met 1-0 achter. Wat natuurlijk belachelijk is eigenlijk, want hij geeft gewoon eerlijk antwoord.
En, of,
ja, Jantien?
Of je stelt niet de goede vraag, zeg je. Wil je koffie of thee? Ja, dat is eigenlijk de vraag in plaats van wat wil je drinken. Ja, maar Red Bull is natuurlijk een heel goed antwoord.
Ja, dat is
een
uitstekend antwoord. Ja, maar dus dat zijn van die dingen die zitten gewoon impliciet erin. Hier in de context is dan, of dit zijn de opties.
Ja, precies.
Terwijl dat staat nergens.
Mensen zo trainen, maar moeten we misschien meer de rest van de omgeving trainen om wat betere vragen te stellen.
Ja, en dan wordt de omgeving inclusief. Ja. Het grappige is natuurlijk, Jasmijn, dat heel veel van die impliciete dingen die er dan zijn in de organisatie, die worden dan expliciet gemaakt in wat zoeken wij dan in mensen. Een aantal jaar geleden, toen we nog niet een hele krappe arbeidsmarkt hadden, toen was het, als je de gemiddelde vacaturetekst las, dan kwam het erop neer, wij zoeken een supervrouw of een superman. Is dat nou ondertussen een beetje veranderd? Is het een beetje beter geworden ook? Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, je moet alles goed kunnen. Die zoeken we. Want dan hoef je ook niet na te denken over wat je nou echt nodig hebt.
Ja, ik denk dat die vacatureteksten eerlijk gezegd nog steeds zoeken naar een superman of vrouw of een schaap met de 5 poten of welke vergelijking je ook wil gebruiken. Omdat een werkgever ook vaak denkt, we zien wel wat er komt. En als er iemand aan dat plaatje voldoet, dan nemen we die aan. En misschien zijn het dan niet meer honderden sollicitanten, maar nog steeds wel tientallen. Heb je nog steeds om uit te kiezen. Maar een heel groot onderdeel van die criteria, die hebben niet zozeer met de taak of het beroep te maken, maar met allerlei verwachtingen, de impliciete verwachtingen over functioneren. En dat gaat ook vaak over executieve functies, over sociaal gedrag. Die zorgen dus al voor die eerste werving en selectie. Die heel erg gericht is op de neurotypische werknemer die dan binnenkomt. Gelukkig zijn er ook al steeds meer tools, trainingen gericht op objectief werven en selecteren. Aangeboden door commerciële bureaus of de Rijksoverheid die daar een hele handboek voor breed beschikbaar heeft. Onderzoek dat daar ook open access over bekend is. Dus daar komt al steeds meer kennis over. Maar als je dan dus dat eenmaal hebt doorlopen, dan begint de onboarding, het socialiseren, het ontwikkelen, het bevorderen. En ook daar in al die stappen kan dat weer ontstaan, neurotypische bias. Dus bijvoorbeeld, we hadden het net over zo'n simpel vraagje bij een sollicitatiegesprek. Bevordering, hoe grondig dat ook wordt aangepakt met dossiervorming. In een commissie wordt er dan bijvoorbeeld gezegd, persoon X is niet zichtbaar. Met één zo'n opmerking.
Moet zich beter profileren.
En dat kan al heel neurotypisch zijn. Want wat is dat dan? En waar hebben we het precies over? Waar ben je zichtbaar? Moet je dan iets zeggen? En wat moet je dan zeggen? En hoe vaak?
Ja. En ik denk, maar dat is een beetje mijn aanname, dus dat ga ik nu even testen, dat heersende beeld van hoe ga je met elkaar om? Wat voor soort mens ben je op je werk? Dat ook best wel gestoeld is op een bepaald type mens. Waarbij extravertheid, zolang je niet al te extravert bent, toch wel positief wordt gevonden. Als jij een introvert persoon bent, dat vinden mensen ingewikkeld. Want dan moet je inderdaad goede vragen gaan stellen, in plaats van dat iemand vanzelf wel vertelt hoe het met haar of hem is. Dus laten we even kijken waar je nou tegenaan loopt. We hebben het al een beetje gehad over het begin van je carrière, namelijk überhaupt ergens een baan krijgen. Maar als je gewoon ergens werkt, wat zijn dan de dingen waarvan je zegt, Jantien, dat zijn dat zijn dingen in het dagelijkse werk die totaal nog niet inclusief zijn en geen rekening houden met het feit dat we allemaal anders zijn in ons brein.
Als je denkt aan een vergaderstructuur, waarin mensen heel snel op elkaar reageren en dan eigenlijk meteen daar een actiepunt uitgevormd wordt. Ja, sommige mensen hebben wat meer tijd nodig om er even over na te denken. En die worden dan eigenlijk buitengesloten. Dus zoiets simpels als hoe je dat inricht.
Dus iedereen die secundair is in zijn reactie, en dat zijn er nogal wat, die hebben dus eigenlijk in onze normale vergadercultuur, staan die al op 1-0 achter. Want die denken na, wat eigenlijk uitstekend is natuurlijk. Als je
daar kan je wel wat voor zeggen dat het wel goed is.
Er valt wat van te zeggen om na te denken ergens over. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ingewikkeld.
Of een brainstorm, hè, waarbij je heel snel op elkaar reageert en waar je veel enthousiasme wordt gegenereerd. En dat is maar meer, meer, meer. En dan komt iemand uit de vergadering en dan denkt hij, wat moet ik nou gaan doen? Ja. Hè, dus dan hoofd- en bijzaak onderscheiden. Dat is iets waar je over na moet denken, hoe je dat inricht.
Ja, nou denk ik dat de meeste mensen die uit zo'n brainstorm komen, denken het was super leuk, maar dat er niet zo heel veel gebeurt. Het is een soort teambuilding en doen alsof je iets nuttigs aan het doen bent, volgens mij.
Dat is misschien ook een opvatting, hè? Gewoon de verwachting dat je iets nuttigs aan het doen bent.
Ja, zeker. Ja. Ik denk, ga ze zelf maar naar je eigen dag. Kijk, dit is natuurlijk super nuttig. Wij zijn hier de wereld aan het veranderen met elkaar, met z'n vieren in de studio. Ja. Wouter, andere dingen waar we in het dagelijks werkende leven tegenaan lopen, vergaderen, hebben we allemaal een hekel aan, maar dat is natuurlijk een goed voorbeeld.
Ja, vergaderen en de andere kant daarvan prefereer je juist langer, diepgaander te werken. Appreciëren we dat ook zoveel als zou moeten?
Je bedoelt gewoon überhaupt werken. Gewoon dus niet met elkaar iets doen, maar gewoon aan je taak zitten.
Aan je taak zitten. Ja. Dat ene lange rapport schrijven wat gemaakt moet worden. Dan ben je natuurlijk een hele lange periode minder zichtbaar totdat het werk eindelijk wordt aangeleverd. Maar dan heb je natuurlijk wel heel veel werk verzet ondertussen. Ja, dat is een beetje net zoals Jantien zei, iets wat mogelijk minder wordt opgemerkt. Ja.
Ja, dit is toch eigenlijk, als je dit hoort, Jasmijn. Dus als je gewoon je werk aan het doen bent en je dus niet zichtbaar bent, maar wel aan het produceren of je bent je blijstuk aan het maken of wat dan ook. Ja, dat is onhandig in organisaties. Ja. Er gaat iets niet goed hoor. Ja. Jij moet dat oplossen.
Ja, en dan mag je dat doen in een kantoortuin bijvoorbeeld. Ja. Waar je de hele tijd prikkels krijgt en niet geconcentreerd aan je taak kan werken.
Ja, nou kortom. Er is nog heel veel te doen. Straks gaan we je helpen om wat je dan kan doen om dat te verbeteren. Voor iedereen. Want ik kan je zeggen, wij hebben hier ook zo'n kantoortuin. Ik kom hier ook niet aan mijn werk toe. Dat doe ik altijd lekker thuis. Gewoon aan de keukentafel waar niemand is.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Met in de studio een heleboel experts. Jantien van Berkel en Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht. En Wouter Schramel van de AWVN. We hebben het over neurodiversiteit. Ik denk, voordat we naar de oplossingen gaan, dat we onze luisteraars even moeten helpen met hoe divers kun je dan zijn? Wat voor diversiteit is er dan allemaal? Nou, laat ik beginnen bij mezelf. Ik kan niet zo goed lezen. Ben nooit getest, maar mijn dochter wel. Die is dyslectisch. Want die heeft een officiële verklaring. Ik niet, maar ik denk stiekem dat ik het best wel zou kunnen zijn. Ik ben snel afgeleid. Mijn zoon is getest. Want ja, tegenwoordig doen we dat. Die is ADHD getest. Dus ik denk dat ik me helemaal niet verbaasd als ik er zelf ook een beetje last van heb hier en daar. Nou, zo zijn er al nog allerlei andere dingen waarin ik nogal divers in ben, denk ik. En volgens mij hebben we dat allemaal wel zo'n beetje. Onderdelen van het menselijke brein, het gedrag wat je kan zien, waar je allemaal niet divers op kan zijn. Wouter, help ons daarin.
Ja, je geeft het al aan, je kan denken bij neurotypisch, neurodivergent in termen van diagnoses. ADHD, autisme spectrumstoornis, dyslexie. Dat is een deel van het verhaal, een deel van de werkelijkheid die we ook moeten adresseren, want het zijn termen die we in ons alledaagse dag ook gebruiken. En als je daar open over bent op werk, dan hoop je ook dat je collega's daar op een fijne manier mee omgaan. Dus dat is echt een realiteit. Tegelijkertijd, wat zegt dat precies over werk? Als je de ene persoon met ADHD vraagt, wat ervaar jij door de dag heen en hoe structureer je dag, dan zal het weer totaal anders zijn dan de eerstvolgende. Dus een hele andere manier om daarover na te denken, wordt steeds vaker genoemd. Dat is het spiky profile.
Spiky profile, dus ik zie een soort grafiekje voor me en die heeft spikes, die heeft pieken.
Ja, neem de gemiddelde mens, dus wat wij hier af en toe neurotypisch noemen, dan heeft hij minder spikes naar boven toe en naar beneden toe. Je zal ongeveer even goed scoren als in plannen als de eerstvolgende en ongeveer even goed in verbale eigenschappen als de eerstvolgende. Maar neem neurodivergente personen, dan wordt daar gezegd, die hebben meer spikes naar boven toe en meer spikes naar onder toe.
Ja.
Dus aan de ene kant komt dat met hele grote kwaliteiten en aan de andere kant met uitdagingen. Nou, dat is natuurlijk een heel ander perspectief dan dat eerdere perspectief waar ik het over had rondom diagnoses. En dat is ook weer een fijner perspectief voor bijvoorbeeld de HR-adviseur waar ik vaak mee spreek. Omdat je dan weer terugbrengt naar kwaliteiten, naar uitdagingen, naar vaardigheden, naar valkuilen.
Ja, ja, dus eigenlijk zeg je, er zijn mensen die hebben meer specialismen eigenlijk. Die zijn in sommige dingen veel beter dan in andere dingen. Maar die hebben vaak ook dat ze in andere dingen dan weer iets minder goed zijn. Dus die zijn wat gespecialiseerder.
Zo kan je dat zien. Ja. En daar hoop je dan op in te spelen. Want hoe jammer is het als je dat soort kwaliteiten onbenut laat.
Ja. Ja. Alright. Dus. Niet alle mensen zijn gelijk. Ja, dat is, het is een dooddoener. Maar het is wel een werkelijkheid. Maar we organiseren wel voor dat iedereen wel gelijk is. Dus dat is raar, zou je kunnen zeggen, Jasmijn.
Ja.
Toch?
Ja.
Dus hoe gaan we dat fixen?
Ja.
Nou, dat gaan we nu even met elkaar organiseren. Dus je mag zelf kiezen, want er is zoveel om uit te kiezen wat we moeten. We gaan niet alles oplossen, dat is onmogelijk. Maar haal er eens één uit waarvan jij zegt van nou, daar doen we onderzoek naar. Of daar hebben we iets moois voor bedacht. Of er zijn interessante resultaten behaald.
Ja, nou, er is vorig jaar door Jan van Rijswijk aan de Open Universiteit een promotieonderzoek gedaan naar neurodiversiteit in teams. Die biedt niet gelijk een hapklare tool waarmee je aan de slag kan, maar die laat wel zien hoe waardevol cognitieve variatie in een team is.
Waar moet ik dan aan denken? Want ik denk aan cognitieve variantie. Dat heeft iets met je brein te maken. Ja. Hersendenken en zo. Dat is belangrijk.
Ja, dus als je dus een team hebt van mensen waar je dus allerlei van die verschillende spiky profiles zou kunnen hebben. Of flat profile. Dat is de variant met minder hoge.
Ja, zijn eigenlijk mensen die bijna geen talenten hebben. Daar komt het eigenlijk om neer.
Zijn jouw woorden.
Ja, toch? Ze zijn gewoon gemiddeld. Ze zijn een beetje saai mensen.
Ja, ja. Maar dus die variatie. Als je dat hebt in een team. Maar wel bijvoorbeeld veel hiërarchisch verschil iemand die op de hiërarchische beslisfunctie zit en die dan bijvoorbeeld weer neurotypisch is en geen oog heeft voor neurodivergentie, maar wel een heel divers team heeft. Ja, dat betekent nog steeds niet dat het team goed functioneert. Hè, dat het een team is waar je enerzijds hebt van belongingness, dus het gevoel ik horen wij, maar aan de andere kant Ik heb ook een gevoel dat ik mezelf kan zijn. Authenticity. En dan kan ik uiten en ik kan mijn behoeften kenbaar maken. Dus die rol van die leidinggevende lijkt wel belangrijk. En dat vinden organisaties niet altijd even leuk om te horen. Want er komt al zoveel op de schouders van een leidinggevende. En hoe moet dat dan als je een team hebt van 30, 40 man. Wat echt wel gebeurt. En zeker in publieke sectoren waar het soms nog schrijnender is. Ja. Wat ik echt onmenselijk vind. Maar dat is een ander gesprek.
Ja.
Maar dan gaat het erom. Ja, hoe kan die leidinggevende niet meer gaan doen. Maar misschien dingen anders doen. He, dus andere vragen stellen in die dagelijkse formele en informele gesprekken die je hebt met je medewerker. En dan gaat het om, wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen? En daar echt met oprechte nieuwsgierigheid op doorvragen. Op communicatievlak, op samenwerkingsvlak, op accommodaties. En dan kijken, ja, wat kan ik daar wel en niet van realiseren? En wat is er nodig in dat team? Maar we weten ook uit onderzoek dat als je neurodivergent bent, dat je soms wel moeite hebt om dat te uiten. Je weet niet altijd wat je nodig hebt. Of je bent heel streng op jezelf. En je ziet dus die spikes omhoog, je talenten, zie je veel minder goed. Hmm. Dus daar heb je wel wat hulp op nodig. Nou ja, dat hoeft die leidinggevende misschien niet te doen, maar een coach. Maar die werkgever moet er natuurlijk wel bij helpen. Dus er komt echt wel even wat op dat bordje van die leidinggevende. Maar het idee is dat zich wel gaat uitbetalen in iemand die gaat floreren.
Maar het grappige wat ik dus vind, ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt, Wouter. De taak van een leidinggevende is niet om te vertellen hoe mensen hun werk moeten doen. De taak van die leidinggevende is om ervoor te zorgen dat mensen kunnen doen waar ze goed in zijn. Toch? Je hebt een team. En we noemen dat niet voor niks een team. En dan kun je natuurlijk alle vergelijkingen met sport kun je gaan gebruiken. Hè? Je moet er rechts buiten, die moet je niet in de goal zetten. Dat is onhandig. Dat vindt iedereen logisch. En wat doen wij? Ik weet niet meer wie dat nou zei. Oh, was een hele leuke ondernemer. Ik weet niet meer, ik kan even niet op zijn naam komen. Maar die zei, ja, je stelt ook niet gewoon 11 keepers op. Dat doe je gewoon niet. Terwijl dat doen wij wel. Wij zetten gewoon allemaal op. We denken dat we allemaal dezelfde mensen neerzetten. Die allemaal hetzelfde moeten gaan doen. Maar dat is zo, zit het leven niet in elkaar. En sterker nog, dan worden teams ook niet goed van. Dus de taak van de leidinggevende is volgens mij om te zorgen. Dit zijn de mensen die ik heb. Nou, dan ga ik eens even kijken. Wie zijn dat? Waar zijn ze goed in? Waar zijn ze minder goed in? Hoe moet ik ze ontwikkelen? Wie laat ik wat doen? Dat is je taak. Toch?
Zeker, ja.
Ja. En toch vinden we dat heel ingewikkeld, nog steeds.
Ja, ja, zoals Jasmijn ook al zei, je hebt zoveel te doen als leidinggevende, dus vind daar de ruimte maar even voor, naast de KPI's, de resultaten die je moet boeken.
Ja.
Heb je een fijne werkgever, dan word je daar hopelijk mogelijk ook op beoordeeld over of je medewerkers zich fijn voelen, of zij werkplezier ervaren, of zij het takenpakket hebben waarop zij kunnen floreren.
Ja. Laten we nog even een andere nemen. Dus dit is het team. En zorgen dat je snappen dat je, nou, wie je hebt en waar ze goed in zijn. Dan team, wat is er nog meer waar we aan kunnen gaan sleutelen? Wat we kunnen verbeteren?
Nou, ik weet dat we zijn momenteel bezig met een onderzoek. Met een leergemeenschap, neuro-inclusief HRM. En binnen dat onderzoek werken ook nog andere universiteiten mee. En eentje daarvan is het Universitair Medisch Centrum Groningen. En die hebben een inventarisatie gemaakt. Onder andere van alle tools die er zijn rondom neuro-inclusief werken. En dat zijn er honderden.
Nee joh.
Ja, dat zijn er gigantisch veel.
Maar alleen rondom neuro.
Ik heb ze niet geteld, hè, maar het zijn er echt heel veel.
Jeetje meer. Ja. Oké. Okay. Ja, dus.
Ja, dus ja.
Iets wat afslanken misschien.
Nou dat, ik weet niet of dat per se de conclusie moet zijn. Want ik denk dat er overal wel waarde in zit. Maar ik denk dat het er meer in zit in het leren van wat past bij mij, bij mijn organisatie, bij mijn medewerkers. Hè, voor organisaties, dat om dat leerproces. En daar zijn wij nu met die leergemeenschap samen aan begonnen. En ja, wij leren daar ook in mee.
Ja.
Ja, om daar een weg in te vinden.
Ja, dus er wordt in dit geval bij het UMCG.
Ja, daar werken we mee samen.
Daar,
ja,
wordt,
ja.
Dus, daar wordt dus wel veel gedaan aan dit onderwerp. Maar zoveel dat er zeg maar een soort bos is ontstaan van tools en
hulpmiddelen. Dat is niet ontwikkeld door hun. Ze hebben geïnventariseerd wat er was. Dus dat is echt in den landen, zal ik maar zeggen.
Absoluut okay.
Internationaal zelfs.
Oh, ik dacht dat ze dat allemaal gebruikten. Ik schrok al.
Nee.
Oh, okay.
Ze hebben gevraagd aan mensen en aan organisaties. Wat kennen jullie allemaal?
Wauw.
Ja.
Nou, er is dus een markt, zou ik zeggen. Toch? Ja, dat is een goed teken.
Ja.
Ja,
ja, en het. Wij willen ook wel een beetje met die leergemeenschap gaan achterhalen. Zitten er, hè, want je kan van allerlei tools ontwikkelen. En er zit soms ook een businessmodel achter. En dat is prima, maar zitten er dan een soort principes onder? Hè, en je ziet wel bijvoorbeeld sinds een paar jaar bij verschillende grote organisaties vaak neurodiversiteitsnetwerken ontstaan. Nou ja, dat is iets wat op allerlei andere diversiteitsaspecten natuurlijk al langer gebeurt. En, ja, en daar weten we ook uit onderzoek, dat helpt echt wel om mensen een stem te geven, lobbyfunctie, het gevoel van, hey, ik ben niet de enige, waar je een buddy kunt vinden, dus buddy-systemen, mentorsystemen, daar trainingen voor ontwikkelen. Dat is ook zo'n principe wat daar kan je honderden tools voor verzinnen, die allemaal net een iets andere insteek nemen, maar dat principe werkt wel.
Ja.
En zeker natuurlijk als
Jasmijn,
het gaat over die...
Jasmijn moet je maar... Jantien, dat is ook ingewikkeld om twee... Dat is voor mij, in mijn brein werkt dat dus zo. Dat ik twee J's heb, dat is echt kansloos. Ja, ga je gang, Jantien.
Ja, nou, als je het dan specifiek nog hebt over die impliciete verwachtingen die dus in die structuren van die organisatie zitten. In je eentje begin je daar niks tegen. Maar als neurodiversiteitsnetwerk kun je wel echt een signaal aangeven van hey, hier hebben echt meerdere mensen last van. En we hebben erover nagedacht en zullen we misschien dit eens proberen?
Dus ja.
Dat kan heel goed werken.
Wat ik wel interessant vind is dat zeg maar er lopen steeds twee dingen door elkaar voor mijn gevoel. Dat zijn de mensen die van zichzelf weten dat ze neurodivergent zijn. Zeg ik, je moet me helpen als ik het niet goed zeg. Hè? En het feit dat we allemaal van elkaar verschillen. Alleen ja, bij de een is de spike wat hoger dan bij de ander, heb ik net van Wouter geleerd. Maar als je spike niet hoog genoeg is, dan pas je niet in dat spectrum. Want dan val je er net uit misschien. Maar dan kan je nog steeds wel heel veel last hebben van dingen.
Zeker, ja. En een heleboel dingen zullen dan ook wel voor zo'n persoon goed uitwerken. Zeg
ja.
Maar.
Ja, ik weet dat wij... Ik heb vroeger een communicatiebureau gehad en wij hadden een dove collega, Pascal. En dus wij hadden werkoverleg met een dove tolk erbij. En die werkoverleggen die werden veel en veel beter. Want ja, met een dove tolk kan je niet door elkaar praten. En als er iets onduidelijk is voor de dove tolk, dan vraagt hij, wat bedoel je daarmee? Want ik snap niet wat je bedoelt, want dan kan die het niet tolken. Dus dat was briljant voor het werkoverleg. Dat werd gewoon inhoudelijk, werd het veel beter. Het werd veel gestructureerder, het werd veel duidelijker. Want die wilde van tevoren ook weten, wat is de agenda? Wat zijn de onderwerpen? Want dan kan ik al even kijken of er ingewikkelde dingen tussen zitten waar ik nog even gebaren moet afspreken met Pascal in dit geval. Dat vind ik ook heel gaaf eigenlijk. Dat wij... We slikken met z'n allen in organisaties natuurlijk heel veel dingen die gewoon eigenlijk niet ideaal zijn. Of sterker nog, best wel matig zijn. Maar ja, we kunnen er wel mee handelen. Maar eigenlijk zijn ze gewoon niet goed. Hoe we vergaderen met elkaar is natuurlijk gewoon per definitie slecht. Dat vindt niemand leuk. Ja. Dus is het ook niet een enorme kans dit gewoon, Wouter?
Ja, als om het nog steeds maar even die twee termen te gebruiken. Als neurotypisch persoon tussen aanhalingstekens loop je overal enigszins makkelijk doorheen. Je laat het van je afglijden. Hetgeen wat je toch eigenlijk onderhuids, wat aan je kan knagen, dat laat je maar schieten, omdat je toch wel door de situatie heen komt. Die vergadering, die ziet je uiteindelijk wel uit. Je hebt af en toe je zegje gedaan. Je hebt je input geleverd, ook al was die vergaderstructuur ook voor jou niet fijn.
En ben je kapot na dat uur?
Ben je er klaar mee? Ja.
Dan moet je door naar de volgende, want dan zit je alweer in de volgende teams meeting. Ja, ik heb echt te doen met mensen. Het is gewoon, we hebben het echt, we hebben er een zootje van gemaakt met elkaar. Ja.
Ik ben het er wel mee eens. Het biedt ook kansen. En in het onderwijs wordt er op die manier ook al naar gekeken. En dan wordt het concept van Universal Design for Learning gebruikt. Wat is het idee is dat dat helpt vooral neurodivergente scholieren of studenten. Maar dat heeft uiteindelijk voor elke student of scholier positieve effecten. Want het gaat uit van principes als zorg voor keuzemogelijkheden. Toets niet in één toets iets af, maar gebruik verschillende soorten toetsen. Ja, daar wordt iedereen blij van. En dat geldt dus ook inderdaad voor als je je werkomgeving zo inricht dat je niet meer van 9 tot 5 back-to-back meetings hebt. Met saaie stukken en waar je de hele tijd maar je zegje gedaan moet hebben. Ja, dat is voor iedereen een voordeel. Maar dat vereist dus wel dat je de norm helemaal verandert. Hè? En alles waar een organisatie op is ingericht. Dus ja, daar zitten natuurlijk ook allerlei kostenafwegingen achter.
Nou, dat is eigenlijk waar ik het laatste stukje met jullie over door wil brengen. Is wat zijn dan die Universal Design Principles voor een organisatie? Zo, of we die er ook even doorheen jassen in het laatste 10 minuutjes. Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
Met in de studio Jantien van Berkel, Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht, Wouter Schramel van de AWVN. Wouter, jij spreekt heel veel HR-mensen, professionals, bij allerlei organisaties over dit onderwerp. Nou is het in de regel zo dat HR zich natuurlijk bezighoudt met personeel, maar niet zozeer heel snel met hoe het werk eruit ziet. Wat zie jij daarvan? Bij de HR-collega's. Want dit gaat natuurlijk echt over, ja, hoe richt je nou eigenlijk het werk in, zodat iedereen tot bloei kan komen?
Ja, er zijn er zijn HR-professionals en die proberen die taken, die functiepakketten echt wel flexibeler in te richten. En daarin nieuwe medewerkers ook allerlei mogelijkheden te geven. Dus er zijn HR-professionals en die nemen bijvoorbeeld nemen in de winkel de taak van maken een takenlijst van alle taken die een winkelmedewerker doet. En die plotten dat. Die nemen daarnaast de uitdagingen van iemand en de kwaliteiten. En die kijken, nou, daar op die en die taken liggen en deze kwaliteiten van de medewerker. En op die en die taken liggen deze en deze uitdagingen. En zo krijg je dus ook matches. En zo kan je als leidinggevende sturen op die takenpakketten die passen bij medewerkers. Dus dat is één facet.
Ja, nou, dat klinkt redelijk perfect, Jantien, toch? Dit. Want dan kan je doen waar je goed in bent.
Ja, klinkt goed.
Ja. Het grappige wat ik zelf altijd merk is dat als je het hierover hebt, hè, dus echt wat is nou het werk wat er ligt en hoe verdeel je dat onder elkaar zodat je doet waar je goed in bent, dan zeggen mensen ja, er blijven altijd rotklusjes over. Wat zeg jij dan, Wouter?
Het is wel een proces wat je met je team wil bespreken. Dus dat vergt weer wat van die leidinggevende, maar daar moeten we misschien in Nederland ook meer training geven aan leidinggevende en die sociale eigenschappen die een leider moet hebben. Maar dan ga je inderdaad met elkaar het gesprek aan. Ja, veel makkelijker kan ik het niet maken. Maar
nee.
Als je het beste met elkaar voor wil, dan moet je soms ook even er doorheen.
Nou ja, wat ik altijd grappiger vind, de dingen die ik rotklusjes vind, die vindt iemand anders helemaal geen rotklusjes. Het is natuurlijk mijn perspectief. Het is maar een mening over een klusje. Het feit dat ik het niet leuk vind, wil niet zeggen dat iemand anders het niet leuk vindt. Mm-hmm. En dat blijft toch wel een beetje de basis volgens mij.
Ja.
Dat je heel erg vanuit je eigen perspectief aan het denken bent de hele tijd.
Ja, ja, dat is de grootste valkuil. Hè? Dat, ja, als je ook in een sollicitatieprocedure ben je, ook al heb je het niet in de gaten, vaak op zoek naar de persoon die op jezelf lijkt. Want ja. Dat is gewoon makkelijk. Er zijn ook wel mensen die dat van nature niet doen. Ik had een paar weken geleden een gesprek met een hoogleraar binnen mijn eigen universiteit, die onbewust al jarenlang een hele diverse team zat en dat ook aantrok. Dus dat op de een of andere manier uitstraalde en helemaal niet zelf in de gaten waarom dan precies. Maar dat werkte gewoon. En,
het is wel interessant om dat te onderzoeken, toch?
Ja.
Van, hoe kan
precies.
Dat dan?
Ja, hoe kan dat en wat kunnen we daarvan leren? Maar ik denk dat Wouter wel een punt heeft in zijn algemeen. Dat je moet de kwaliteit van leiderschap serieus nemen en daarin investeren. En ja, in heel veel organisaties is het vaak zo dat de professional doorgroeit. Het beste jongetje of meisje van de klas. De verpleegkundige wordt de teamleider. En de docent ook. En die krijgen een avondcursus leidinggevende. En that's it. En dit vereist echt wel wat meer. En als je dus die taken gaat herverdelen. Wat denk ik ook een heel goed idee is. Maar voor heel veel organisaties heel moeilijk. Omdat die denken in functie, huizen. Met bijbehorende inschaling. En nou ja, ik word er al moe van als ik erover denk. Maar ik denk inderdaad dat er best wel veel taken dan automatisch goed verdeeld worden. Dat er iemand zegt, ik doe die nachtdiensten wel. Dat vind ik juist lekker. Dan hoef ik niet thuis te zijn met die schreeuwende kinderen of zo. Weet je wel.
Ja, of ik ben gewoon een nachtmens.
Of ik ben een nachtmens. Mijn bioritme. En er zullen altijd taken blijven liggen. Omdat je die dan goed verdeelt. En daar een leidinggevende op hebt. Die dat proces goed stuurt. En zorgt dat het niet altijd bij één persoon dan terechtkomt. Ja, dat is denk ik wel een goede aanpak.
Ja. Jantien, is natuurlijk wel interessant. Hè? Die rol van die leidinggevende is natuurlijk weer mega belangrijk. En niet geheel onbelangrijk de sociale vaardigheden. Hè? Dus het snappen, hoe zitten mensen in elkaar? Hoe ga je met ze om? Wat vragen we eigenlijk allemaal van die leidinggevende? Dus wat als je nou zegt van nou, we gaan de ideale leidinggevende samenstellen die snapt hoe neurodiversiteit in elkaar zit en die zo'n divers team kan samenstellen, maar ook kan begeleiden. Wat moet zo iemand dan kunnen?
Zo, goeie vraag. ik denk dat het begint met niet oordelen. Dat soort dooddoeners.
Nee, ja, ga maar door. Nee,
dat je open staat voor verschillende manieren en ja, dat je daarvan bewust bent. En ik denk ook dat er geen quick fixes zijn. Hè? Dus dat er geen workshopje en je bent er. Ik denk wel echt dat het een proces is. En misschien ook met vallen en opstaan. En, dat is mijn perspectief.
Ja, het zou nog wel eens het onderzoeken waard zijn, toch? Van wat moet je eigenlijk kunnen? En kan je dat eigenlijk wel leren? Want we zijn iedereen dood aan het workshoppen. Maar ja, als het jouw voorbeeld van jouw hoogleraar. Als het nou gewoon eenmaal iets is wat je door je leven lang ontwikkelt, hoe je in elkaar zit, ja, dan wordt het een beetje een uitdaging natuurlijk.
Ja. Ja, ik vond ook wel een heel verfrissend voorbeeld van Sander Begeer, hoogleraar psychologie aan de VU met aandachtsgebied autisme. Daar werken wij mee samen voor die leergemeenschap Neuro-inclusief HRM. En die vroegen wij om dat af te trappen in januari. En hij wilde natuurlijk heel graag over allemaal recente onderzoeksinzichten over autisme praten. En wij zeiden natuurlijk, moet je doen. Maar kun je ook iets vertellen over jezelf? Want jij bent ook al heel lang trekker van zo'n onderzoeksgroep, leidinggevende. En hij zei ook van, ja, ik heb ook gewoon geleerd om mijn eigen handleiding te delen met mensen. En daarmee ook eerlijk en het goede voorbeeld geven. En de dooddoener misschien Nivea, niet invullen voor een ander. Niet denken van, oh, jij hebt ADHD. Mijn buurjongen ook, die heeft strakke deadlines nodig. Zullen we dat voor jou dan ook maar gaan doen?
Ja,
ja. Dat vond ik ook wel heel verfrissend eigenlijk weer. Om zoiets simpels te horen dat dat werkt van iemand die daar op gestudeerd heeft. Hè?
Ja, en ik denk dan ook weer, ja, wel aan iemand vragen, wat heb je nodig? Moet je ook beseffen dat dat een moeilijke vraag is. Als iemand dat aan mij zou vragen en zegt, goh, wat heb jij nodig om je werk goed te doen? Zou ik dat ook best een lastige vraag vinden. En zou ik ook zeggen, ja, sommige dingen weet ik wel, maar heel veel dingen weet ik ook, terwijl ik 54 ben, nog steeds niet. Wouter, ik wil eigenlijk met jou afsluiten. Want jij werkt bij de ABVN. Dus jullie helpen, naast dat jullie allemaal mooie CEO's afsluiten, helpen jullie ook organisaties, in dit geval, om inclusiever te worden. Dus doe even een fijne tip. Een fijne tip waarvan je zegt van, nou, na alles dit gehoord te hebben, en het is allemaal groot en het gaat over iedereen en het is heel veel, maar het is weer helemaal klein. Wat kan je morgen voor simpels doen waardoor je een eerste stap zet?
Werp het eens op binnen je eigen organisatie. Tijdens de lunch, tijdens een klein moment binnen de organisatie. Laat iemand daar kort over spreken. Ga daarna even in gesprek met je medewerkers. Brengt dat iets teweeg? Brengt dat niks teweeg? Wat zeggen die medewerkers dan? En denk jij dan dat je daar iets mee moet? Ik denk dat heel veel mensen uitdagingen ervaren zoals wij vandaag hebben besproken. Dus dat je nog wel eens meer zou kunnen ophalen dan je verwacht. En dat er dan best wel ook mogelijkheden liggen om op te acteren en het voor iedereen een betere werkvloer te maken.
Ja, dus dat gesprek over wat hebben we nou eigenlijk met elkaar nodig om ons werk beter en leuker te maken? Van hele kleine irritaties als Jan die zit altijd te zingen of te fluiten tijdens zijn werk. Daar heb ik last van, dan ben ik de hele tijd afgeleid. Dat gesprek moet gewoon gevoerd worden.
Zeker.
Dus het is ook weer heel behapbaar daarmee, toch? Om het niet gelijk plat te slaan hoor. Want alles is complex, maar je kunt wel makkelijk beginnen. Ja. Ik vond het leuk om met jullie erover te praten. Je hoorde Jantien van Berkel en Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht, waar we al jarenlang prachtige programma's mee maken. Dank daarvoor. Als je op onze website overigens, peoplepower.radio, op Future of Work zoekt, dan vind je alle afleveringen die we samen gemaakt hebben. En dat zijn er nogal wat. Als wij ze allemaal goed getagd hebben natuurlijk. Want ook wij zijn mensen. Wij doen ook nog wel eens minder dingen verkeerd. En Wouter Schramel was er van de ABVN. Wouter, dank dat je er was. Tot een volgende keer. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Volgens mij was dit 622. Dus als je nog denkt, ik heb nog wel meer informatie en kennis nodig, nou, dan weet je ons te vinden. Ondertussen ben ik trouwens al die afleveringen aan het transcriberen. Dus over niet al te lange tijd kun je aan 600 plus afleveringen vragen gaan stellen aan al die experts die hier zijn geweest. Zoals Jantien, want die is al eerder geweest. Jasmijn is al eerder geweest. Dus dan kun je zeggen, goh, wat heeft Jasmijn eigenlijk voor leuke dingen gezegd in die vorige aflevering? En ik krijg je gewoon antwoord van AI. Het is toch wat, hè? Nou, tot de volgende.
Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.